Vanmorgen gaan we weer naar Johannes 13. Johannes 13, waar ik lees vanaf vers 18. Johannes 13 vanaf vers 18. Waar staat: ik zeg niet van u allen, ik weet welke ik uitverkoren heb. Maar dit geschiedt omdat de schrift vervuld wordt: die met mij het brood eet, heeft tegen mij zijn verzen opgeheven. Van nu zeg ik het jullie, de eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt dat ik het ben. Voorwaar zeg ik u, zo ik iemand zende, wie dien ontvangt, die ontvangt mij, en wie mij ontvangt, die ontvangt hem die mij gezonden heeft. Jezus deze dingen gezegd hebbende, werd ontroerd in de geest en betuigde en zeide: voorwaar, ik zeg u, dat een van ulieden mij zal verraden. De discipelen dan zagen op elkander, twijfelende van wie hij dat zeide. En een van zijn discipelen was aanzittende in de schoot van Jezus, welke Jezus lief had. Simon Petrus dan wenkte deze dat hij vragen zou wie hij toch ware van welke hij dit zeide. En deze vallende op de borst van Jezus zeide tot hem: Heere, wie is het? Jezus antwoordde: deze is het die ik de beten, als ik ze ingedood heb, geven zal. En als hij de beten ingedood had, gaf hij ze Judas, Simons zoon Iscariot. En na de beten, toen voerde Satan in hem. Jezus dan zeide tot hem: wat gij doet, doet het haastiglijk. En dit verstond niemand dergenen die aanzaten, waartoe hij hem dat zeide. Want sommigen meenden, terwijl Judas de beurs had, dat hem Jezus zeide: koop hetgeen wij van noden hebben tot het feest, of dat hij de armen wat geven zou. Hij dan de beten genomen hebbende, ging terstond uit, en het was nacht. Ik moet me in de eerste plaats excuseren even, omdat de vorige keer de opname, de bandopname van na de pauze mislukt is. Dat wil zeggen, de band heeft mooi gelopen, mooi gewist, maar er staat alleen niks op. Dus helaas, is het jammer, hè? Ja, soms denk ik, zegt er dan wel iemand, het is of de duivel ermee speelt. Maar laten we het daar maar niet over hebben. In ieder geval, ik kan het ook niet herhalen wat ik toen gezegd heb. Dat had zo'n lange voorgeschiedenis enzovoort. Ik kan het domweg niet doen. We hebben vorige keer in ieder geval gesproken over de versen 14. Vanaf vers 14, eigenlijk vanaf vers 13. Waar de Heer zegt: gij heet mij meester en Heer. En gij zegt wel, want ik ben het. Indien dan ik, de Heer en de meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, op dat gelijke wijze ik u gedaan heb, gij die er ook doet. De gedachte daarbij is dat de Heer inderdaad niet alleen onze Heer is, vanzelfsprekend zou ik bijna zeggen, maar ook meester. En meester in de betekenis van het woord van in de dagen van de Statenvertaling, zal ik dan maar zeggen, van 300 jaar geleden of langer. Dat is het, 350 jaar geleden zo'n beetje. Het woord meester in de zin van degene die het voorbeeld geeft. Wiens voorbeeld men zou moeten navolgen. Men zou moeten doen zoals de meester doet, om vervolgens te worden als de meester. Want dat is eigenlijk de oorspronkelijke betekenis van dat woord ook. En de gedachte is dan dat zoals de Heer ons vergeeft, zoals de meester, maar hij heet Heer en meester, zoals de Heer, onze Heer, ons vergeeft, zo zouden wij zijn voorbeeld moeten navolgen en elkander vergeven. Alleen wordt het hier voorgesteld in de vorm van dit type van het wassen van de voeten. Maar het betekent inderdaad, wij zouden elkanders voeten wassen, oftewel wij zouden elkaar vergeven, eenvoudig omdat de Heer ook ons vergeven heeft. En we hebben in dat verband ook enige parallelteksten, enige andere schriftplaatsen waar hetzelfde staat, letterlijk, hebben wij ook inderdaad aangehaald, met name uit de brieven, waar die dingen zonder meer aan de gemeente worden voorgehouden. Ik had bijna gezegd voorgeschreven. Dat is niet helemaal correct, denk ik. Het is geen wet die ons opgelegd wordt, maar het is wel een voorbeeld wat ons gegeven wordt. Leuk, hè, dat het hier ook zo staat. Het is een voorbeeld, het is niet een verplichting. Het is geen wet, het is niet iets wat opgelegd wordt. Maar niettemin hebben wij toch eigenlijk geen andere keus. We hebben een voorbeeld wat ons wordt voorgehouden. Heel het praktische leven van de gelovigen in onze dagen, kortom, heel het praktische leven van de leden van de gemeente, om het zomaar eens te zeggen, wordt niet voorgeschreven in de Bijbel, maar wordt voorgedaan. Dat wil zeggen, ons wordt voorgehouden wat onze Heer en Meester gedaan heeft, en eventueel ons wordt voorgehouden wat andere gelovigen uit de Bijbelse geschiedenis gedaan hebben. Ik denk daarbij met name natuurlijk aan Hebreeën hoofdstuk 11. En verder wordt ons voorgehouden wat de apostel Paulus gedaan heeft, opdat wij in dezelfde voetsporen zouden volgen. Dat is de gedachte. Dat wil zeggen, wij kennen wel degelijk bepaalde, laten we zeggen, regels of althans normen voor ons praktische leven, maar ze worden niet opgelegd, ze worden ons voorgehouden. En daar gaat het om. Het is de Heer zelf die hier zo'n voorbeeld nalaat door de voeten van de discipelen te wassen als uitbeelding van wat hij daarna zou doen, na zijn opstanding als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, namelijk het volk volkomen reinigen, volkomen heiligen. Kortom, zich voor de gemeente overgeven om haar te heiligen en te reinigen. Dat zijn allemaal dingen die we de vorige keren al besproken hebben. En dan zegt vers 16, voorwaar zeg ik u, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. En daar gaat het maar om, hè? Hij is onze heer. En dus degene onder wie wij staan. Hij is onze meester, wiens voorbeeld wij navolgen. Beide dingen vallen samen in het beroep van onderwijzer. Daar hebben we het vorige keer al eens over gehad, even. Hè. Dat is heel goed te combineren. Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Nog een gezant meerder dan die hem gezonden heeft. Waarmee dus vastgesteld wordt dat de discipelen die nu volgelingen zijn, in de toekomst gezondenen en dus in Grieks apostelen zouden zijn. Er wordt even op vooruit gegrepen, maar daar gaat het om, hè. Alles wat hier gezegd wordt grijpt vooruit op, of beter nog wijst vooruit naar wat na zijn opstanding tot stand zou komen. Dus inderdaad, een gezant is niet meerder dan die hem gezonden heeft. Zij zouden dus gezanten van Christus worden. De term wordt later ook letterlijk zo gebruikt. En soms wordt die wel gebruikt, maar niet zo vertaald. Dan wordt die helemaal niet vertaald. Dan staat er een apostel. Hè? Maar dat betekent precies hetzelfde. Gezondenen. Zendelingen. Een gezant is niet meerder dan die hem gezonden heeft. En dan vers 17, dat is een heel scherpe. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelfde doet. Niet zalig zijt gij, zo gij dezelfde weet. En zo blijft het altijd. Hè? Het vers suggereert dat er toch wel wat afstand is tussen het weten van deze dingen en het ook daadwerkelijk praktiseren van deze dingen. Het weten is één ding, je kunt het gewoon lezen en geloven enzovoort, staat er nou eenmaal zo. Het is een heel ander ding om hetzelfde ook inderdaad gestalte te geven. Dat wil zeggen om het ook inderdaad te doen. Dat schijnt een hoge drempel te zijn. Het is een heel merkwaardig verschijnsel dat wanneer wij spreken over de Bijbelse waarheid, dat er velen zijn die ermee instemmen. Maar als het gaat om de praktische consequenties daarvan, dan zijn er altijd maar heel weinig, helaas, zijn er altijd maar heel weinig die dat ook inderdaad volgen. Die leven in overeenstemming met die consequenties. Natuurlijk zouden we elkaar moeten vergeven, maar de vraag is of we het ook doen. En daar gaat het uiteindelijk om. Indien gij deze dingen weet, wel, zalig zijt gij, zo gij dezelfde doet. Daar gaat het om. En daarna komen we bij een praktische aangelegenheid, inderdaad, want nog steeds is de Heer hier vergaderd met, zeg maar, de 12 discipelen. Maar er zit er nog in ieder geval altijd één bij die er eigenlijk niet bij hoort. Hè? En dat wordt steeds naar voren gebracht al. Er wordt nu ook weer op ingegaan, namelijk in vers 18. Ik zeg niet van u allen, ik weet welke ik uitverkoren heb. Dat betekent gewoon dat de Heer die weet wel welke hij uitverkoren heeft, maar de uitdrukking uitverkoren slaat dus niet op allen die hij daar rondom zich verzameld heeft, of degene die er bij hem aanwezig zijn. Integendeel, er is er in ieder geval één bij die daar niet bij hoort, die wel aanwezig is en erbij schijnt te horen, die ook zijn naam mee heeft, zou je zeggen, bovendien, maar die er in werkelijkheid niet bij hoort. Want ook dat houdt rechtstreeks verband met de gebeurtenissen in de bedeling die aanstaande is. Er staat namelijk, ik zeg niet van u allen, ik weet welke ik uitverkoren heb, maar, en dan dit geschiet, dat mag u eigenlijk weglaten, u mag het er best bij denken, maar het is nergens voor nodig, u kunt het vergeten. Maar, opdat de schrift vervuld worden, die met mij het brood eet, heeft tegen mij zijn versenen opgeheven. Waarmee dus gezegd wordt dat er in ieder geval één is die met de Heer brood zou eten. Dat wordt later ook heel demonstratief gedaan in het gedeelte vanaf vers 21. En die van hem wordt gezegd, hij heeft tegen mij zijn versenen opgegeven. Dat kan, bij versenen denken we dikwijls meteen aan hielen om een of andere reden. Maar het kunnen het goed polsen zijn en dus de handen opgeheven. Maar de gedachte is dat, nou u weet het natuurlijk, dat gaat over Judas die hem verraden zou, dat is een bekend gegeven. Maar neem niet weg dat hier op voorhand gezegd wordt dat die hele gebeurtenis rondom Judas, dat die moet gezien worden als de vervulling van een oud-testamentische profetie. En dat wordt hier het eerste gezegd. En dat is een belangrijke waarheid in de allereerste plaats, omdat het een vast Bijbels beginsel is. Nee, ik moet eigenlijk zeggen, het is een vaste Bijbelse praktijk dat zodra gezegd wordt in de schrift, dit gebeurt, opdat vervuld worden hetgeen geschreven is door de profeet enzovoorts, dan is dat altijd maar een helft van de waarheid. Of eigenlijk is het de hele waarheid, dat is het natuurlijk altijd. Maar dan dat kan ik alleen maar zeggen wanneer we zo'n tekst inderdaad heel goed lezen. Er staat namelijk, dit is geschied of dit zal geschieden of dit is, opdat de schrift vervuld worden. Ik probeer het dikwijls uit te leggen, ik heb altijd het idee dat het nooit helemaal lukt. Er staat hier dan dat verraad van Judas, want daar gaat het over, plaatsvindt speciaal enkel en alleen, of althans het wordt in ieder geval enkel en alleen beschreven, opdat die geschiedenis en het verslag daarvan zou doorgaan voor de vervulling van een bepaalde profetie. En dat is de omgekeerde wereld. Dat is absoluut verkeerd om. Normaal is het andersom. Normaal is het zo, er zullen dingen gebeuren. Dat staat vast, dat gaat gebeuren, de Heer weet dat. Nou ja, dat staat vast, niet dat hij bepaald heeft dat het gebeuren zou, maar hij weet dat het gebeuren zou. En daarom legt hij het vast van tevoren in een profetie. Kortom, een profetie wordt geschreven op grond van het feit dat wat erin gezegd wordt later inderdaad gebeuren zal. Dat wil zeggen, eerst is er de kennis van wat gebeuren zal. En omdat dat zo is en op grond daarvan en daarvan uit wordt het tevoren geschreven. Kortom, bij een profetie zou gezegd moeten worden, dit is geschreven omdat het gebeuren zal. Maar als het gebeurt staat, dit gebeurt opdat die profetie vervuld zal worden, is dat de omgekeerde wereld. Want dan zou het betekenen dat God eerst zijn profetie schrijft. Maar dan is het geen profetie, dan is het een plan. En dat daarna de dingen gebeuren, omdat God ze nou eenmaal tevoren heeft opgeschreven. Maar dat is een misverstand. God heeft ze opgeschreven omdat ze nou eenmaal gebeuren zouden. Maar niet andersom. Kortom, al wat in de profetie geschreven wordt, is niet de vastlegging van de wil van God, zodat die profetieën wel vervuld moeten worden. En als het eruit gaat zien, bij wijze van spreken, als het eruit gaat zien dat zo'n profetie niet vervuld zal worden, dan is er altijd wel iemand die dan even de profetie vervult. Dat is een gedachte die zich hier aan ons zou moeten opdringen. Zo van, er staat nou eenmaal ergens, wat was het, Psalm 41, hè? Er staat nou eenmaal, die met mij het brood eet, heeft tegen mij zijn verzen al opgeheven. Toen is het maar goed dat daar de figuur van Judas was. Want ja, als Judas dit niet gedaan zou hebben, zou anders de profetie niet vervuld zijn. Zo staat het hier. Dat is wat er staat. Dit is geschied opdat de schrift vervuld zou worden. Zo van, dan zou je dus de vraag kunnen stellen, moeten stellen, waarom reikte de Heer hem later dat brood aan? Want dat is een rare gebeurtenis, hè? Er vraagt iemand, een van de discipelen vraagt aan de Heer, van wie is het? En dan zegt de Heer, het is deze is het die ik de beten, een hap betekent dat gewoon, hè? Hap, een beten. Deze is het die de beten, als ik ze ingedoopt heb, geven zal. Waarom doet de Heer dat zo? Waarom zegt hij niet gewoon, hij is het derde van rechts, of links waarschijnlijk trouwens, maar doet er nou niet toe. En waarom dat? Dan is het antwoord, nou de Heer reikt hem dat brood aan, want dan wordt dat helemaal duidelijk, de vervulling van wat in Psalm 41 staat, wat daar staat. Diegene die met mij het brood eet. Maar dan moet ik er meteen bij zeggen, dat kan dan wel zo zijn, maar al die andere discipelen hebben toch ook met hem het brood gegeten. Ik bedoel, Nee, het punt is, en ik doe er wat langer over om dat te vertellen. Zodra er staat dit geschiet opdat de schrift vervuld wordt, dan staat er dus dat het een bewuste, geforceerde, beter woord ken ik niet, hè. Een getruckeerde zeg ik ook wel eens, maar dat klinkt zo oneerbiedig. Maar het is een geforceerde vervulling, of eigenlijk toepassing, van de profetie. En dat gebeurt omdat er bovendien ook een andere vervulling is van diezelfde profetie. En eigenlijk een betere, durf eigenlijk wel te zeggen, eigenlijk de echte. Dat is altijd het verhaal. Elke keer als er staat, dit gebeurt, opdat de profetie vervuld wordt, wil het voor ons zeggen dat dat niet de enige vervulling is van de profetie. Het is er wel één, maar zelfs de minst belangrijke. En eigenlijk is het zo dat zo'n vervulling van de profetie in feite een versterking is van de profetie, omdat de werkelijke, de wezenlijke vervulling van diezelfde profetie pas later zou plaatsvinden. En waarom dat zo is, daar is een heel eenvoudige verklaring voor. Dat is namelijk omdat de profetieën die op deze wijze vervuld blijken of schijnen te worden eigenlijk. Deze profetieën hebben rechtstreeks van doen met de bedeling der verborgenheid. Dat wil zeggen, ze hebben van doen met de bedeling waarin wij leven. De tijd, laat ik het beter zeggen dan. Ze hebben van doen met de tijd tussen de komst, tussen het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Geciteerd dan even uit 1 Petrus. Waar het om gaat is dat de bijzonderheden van onze tegenwoordige tijd, van de tijd waarin het koninkrijk van Christus verborgen zou blijven, dat die dingen weliswaar in de profetieën gevonden worden, maar niettemin verborgen zouden moeten blijven. En het verhaal is eenvoudig dit, dat deze profetieën die in wezen over onze tijd gaan, op een of andere wijze in het verleden, voor of in de dagen van de eerste komst van Christus, een vervulling gehad moeten hebben, een duidelijk aanwijsbare vervulling, omdat dat vanzelfsprekend nodig was in verband met de prediking van het evangelie. Een heel simpele zaak. Ik zeg altijd maar zo, toen op de Pinksterdag de apostel Petrus predikte, dat God deze Jezus tot Heer en tot Christus gesteld had, zou men bij die gelegenheid heel wat tegenwerpingen hebben kunnen maken, Bijbelse argumenten hebben kunnen aanhalen waarom de Heer Jezus niet de beloofde Messias kon zijn. Althans, CQ heet dat dan, hè? Althans, dat in die dagen het koninkrijk van Christus, van de Messias, dus nog niet kon worden opgericht, althans aan Israël. Eén argument zou kunnen zijn, er is nog een profetie van Joël die zegt, die spreekt over het uitstorten van de geest op alle vlees enzovoorts. Enzovoort. En dat moest allemaal nog gebeuren. En dan zou Petrus gezegd hebben, maar wat zeg ik, hij zei het ook in Handelingen 2. Hij zei nee, dat is wat in onze dagen gebeurt. Want wat er met ons gebeurt hier is de toepassing althans. Dit is wat Joël gesproken heeft, namelijk dat God zijn geest zou uitstorten op alle vlees. Daar had hij gelijk aan. Alleen was het nog lang niet de voltooiing van het uitstoten op alle vlees, maar het was wel het begin ervan. En daarmee is het argument weg. Als daar de profetie begint vervuld te worden, dan is dat in ieder geval oké. Nou, op de rest van Joël ga ik maar niet in, want het heeft met ons onderwerp zelf niks te maken. En anders zou gezegd hebben, het kan niet, de Messias kan nog niet komen, want Jesaja 28 zegt nog dat God eerst door lieden van andere lippen, door andere tongen, door belachelijke lippen tot dit volk zal spreken. En dat pas daarna de Messias zou verschijnen en zijn koninkrijk oprichten. In dat geval zou Petrus gezegd hebben, en ik weet niet of hij het gezegd heeft, maar het leek er wel erg op. In dat geval zou je gezegd hebben, wat hoor je dan nu vandaag? Je hoort nu toch, hè? Door belachelijke lippen in andere talen, dat heeft toch iedereen vastgesteld, door de talen der heidenen hoor je toch de grote daden Gods verkondigen. Dat is die profetie ook vervuld. Nou, en zo verder. Dan zou er nog een profetie geweest zijn, die uit, noem ik deze maar even, Psalm 41 vers 10, waar dus inderdaad staat, die met mij het brood eet, heeft tegen mij zijn verzenen opgeheven. Iedereen die die psalm leest, en zeker in zijn verband, iedereen die die psalm leest, moet tot ontdekking komen dat degene die met de Heer het brood eet en die de verzenen zou opheffen, dat zou gewoon het Joodse volk zijn. Hm? Dus er moest een tijd komen waarin dat Joodse volk die Messias inderdaad zou verwerpen en zou bestrijden. Zo'n tijd was nog niet gekomen. Zeker niet als je bedenkt dat op de dag van de opstanding van Christus de Christus eigenlijk pas verscheen. Want eigenlijk is het zo dat hij daar pas officieel als de beloofde Messias, officieel en openlijk, dat zegt Petrus ook trouwens op de Pinksterdag, hè, openlijk gepredikt wordt aan Israël. En als er dus een tijd zou komen dat Israël officieel de Messias afwijst, dan zou die tijd hooguit in die dagen hebben kunnen beginnen. En zover was het dus nog niet. En in dat geval zou Petrus gezegd kunnen hebben, nou, die profetie op Psalm 41, die is toegepast op Judas. Want van hem is duidelijk, hij at met de Heere brood. Dat is zelfs uitdrukkelijk gedemonstreerd. Ik ben er zelf bij geweest, hè, Petrus? Hè? Zeg dat, hè? Kortom, dat slaat op Judas, die inderdaad, enzovoorts. En is het argument weg. Heeft de toepassing gevonden, enzovoorts.
Kan het ook slaan ja. op Satan, in de allereerste plaats? Dat die verder ook in verband met hem wordt genoemd, dan in de Genesis 1?
Nou, kijk, dit, ja, maar het heeft met dit onderwerp natuurlijk niet zoveel meer te maken.
De kruis op moet worden, weet je wel?
Dat volg ik even niet. De uitspraak over dat de Heer een vijand heeft, zal ik maar zeggen, kan natuurlijk in veel breder verband worden toegepast op Satan zelf. Er zijn ook wel argumenten voor. De term wordt zelfs van toepassing gebracht op de apostel Petrus overigens, die net als Judas, maar dan loop ik weer vooruit, die net als Judas een beeld is van, althans het aanvankelijke ongeloof van Israël. En dat wordt op één lijn gesteld met Satan zelf. Het wordt door de specifieke Hebreeuwse aanduiding van de duivel, dus, wordt het hem van toepassing gebracht. Maar dat is een verbreding van die profetie als zodanig. We plaatsen de profetie binnen het kader van de heilshistorie. Dan kom je bij het verhaal wat ik dus nu vertel. Namelijk, het is in de meest smalle toepassing, is het van toepassing inderdaad op Judas, maar het zal ons toch een zorg zijn, dat er toen één was op wie dat speciaal, wat maakt ons dat nou uit? Nee, het maakt ons wat uit, het is voor de heilsgeschiedenis van belang, zodat bij de aanvang van de tegenwoordige bedeling niemand zou kunnen zeggen, er moesten nog profetieën, er moesten nog duidelijk, bewijsbaar profetieën vervuld worden voor de komst van de Messias. Misschien is er wel niemand geweest die ooit op zulke gedachten gekomen zou zijn, maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat men op die gedachten zou kunnen komen. Zeggen, er staan heel wat uitspraken in de Bijbel die nog vervuld moeten worden alvorens de Christus zou verschijnen. Maar niemand zou zo'n argument kunnen gebruiken, omdat al die profetieën die daarover gaan, en die spreken over onze dagen, voordat de Messias in heerlijkheid verschijnt. Al die profetieën hebben al een vervulling of toepassing gehad in het verleden en uiteindelijk in de dagen van Handelingen. Want daar komt het op, daar komt het in de praktijk op neer. Dat wil zeggen, dat is de laatste datum dan, in de dagen van Handelingen. In de praktijk al bij het, in het leven van de Heer Jezus. Een van de dingen die ik in dat verband zou moeten noemen, is die van de profetie van Jesaja 6, die overigens al rechtstreeks wordt toegepast in de dagen van Jesaja, maar goed. Maar profetie van Jesaja 6, waar Jesaja eerst de verheerlijkte Christus ziet, daar hebben we, dacht ik, al eens over gehad. Ja, daar hebben we het al over gehad. En waar dan staat, spreek tot dit volk en zegt, horende hoort maar verstaat niet, de ziende ziet maar bemerkt niet, want het hart is volgens vet geworden. En dat soort, die uitspraken weet u wel, waar we laatst eens over gehad hebben. Die uitspraken zijn natuurlijk van toepassing op onze bedeling, op de dagen van de verhardingen van het ongeloof van Israël. Maar niettemin, als iemand in Handelingen 2 tegen Petrus gezegd zou hebben, Petrus, er zouden eerst nog die dagen moeten komen van die verblinding van Israël, dan zou hij in ieder geval gezegd hebben, punt 1, die profetieën zijn vervuld toen de Heer Jezus in gelijkenissen tot het volk sprak, waarbij ze wel hoorden, maar niet verstonden, en waarbij ze bovendien ook zagen, maar niet bemerkten. Dat wil zeggen, ze zagen tekenen, maar hebben de betekenis ervan niet begrepen, enzovoort. Ik ga er nou maar niet verder op in. Dat is één belangrijk antwoord, want als de Heer dat doet, spreken in gelijkenissen dus, dan zegt hij dat dat is om die profetie te vervullen. Staat er gewoon bij. Dat hij het daarom doet. Dus ze vragen aan hem, waarom doet u dat? En de heer zegt, nou, niet omdat ze zouden begrijpen wat ik zeg, dat is heel de bedoeling niet. Maar het is om die profetie van Jesaja 6 te vervullen. Net alsof de heer rondliep om eens te kijken, want wat hebben we nog een profetie die nog moet, oh, die nog, dat zullen we ook even doen, enzovoorts. He? Zo staat ook, er moeten nog gevangenissen geopend worden. Dat was ik nog vergeten, dus in de dagen van handelingen wordt er alsnog even hier en daar een gevangenis geopend. Soms de deuren open en soms wordt de hele gevangenis door elkaar gerammeld. Maar dat was dan in Filippi, maar zulke dingen. Alsof het zo zou gaan. Waar het werkelijk om gaat, is natuurlijk, dan ga ik meteen maar even verder, is dat die gevangenissen die geopend zouden worden, dat is een beeld van degene die in ballingschap zijn uit Israël en die zouden vrij worden. En ik zeg het er maar bij, want dat slaat uiteraard rechtstreeks op de 10 stammen van Israël. Degene die in ballingschap zijn, in gevangenschap zijn. Dus ze zouden vrijgemaakt worden. Die gevangenissen zouden geopend worden. Dat is het verhaal. Dat gebeurt in onze dagen. Niettemin kreeg het eerst een letterlijke vervulling in de dagen van de eerste komst van Christus. Met al die profetieën zo. Ik weet niet of ik over Immanuel gesproken heb hier de vorige keer. Nee? Dat heb ik niet genoemd, hè? Dan heb je weer zoiets, hè? Gij zult zijn naam heten Immanuel, wordt er gezegd over de geboorte van de Heer Jezus. Nou, hij heeft nooit Immanuel geheten. De naam is ook nooit meer gebruikt. Wie is Immanuel? Komt die naam vandaan? Nou, uit Jesaja. De maagd zal zwanger worden. En wie een maagd is, staat erbij. In het Nieuwe Testament staat bij. Dat is Maria. Die zegt, hoe zal dit wezen, terwijl ik geen man beken? Kortom, het is een vrouw die ongetrouwd is, geen man heeft. De maagd zal zwanger worden, een zoon baren, en hij zou heten Immanuel. Nou, de Heer Jezus heette geen Immanuel. Natuurlijk wordt het op de Heer van toepassing gebracht. Maar als je het in het Oude Testament leest en je kent het Nieuwe niet, zou je nooit op die gedachte komen. Nou goed. Maar hij zult zijn naam heten Immanuel, en van dat knechtje staat, hij zou groot worden, en hij zou bovendien, wat zou je eten ook alweer? Kaas, of hoe staat het er ook weer? Nee, ja, boter staat er, geloof ik, hè? Schijnt kaas te moeten zijn, maar bij nader inzien weet ik soms ook het verschil niet helemaal precies. He? Moet eer u geweest zijn, hè? Ja, smeerkaas, nou goed. Zoiets, dus maken kaas en honing zou hij eten enzovoort. Het knechtje zou groot worden voordat er en voordat, nou ja, voordat er van alles zou gebeuren. Maar het hele punt is dat als dat in het Nieuwe Testament wordt aangehaald, dan dan staat er over de Heer Jezus die geboren zou worden uit de maagd Maria, staat dat het gebeuren zou, opdat vervuld zou worden die profetie die zegt de maagd zal zwanger worden en de zoon baren. En dan moet je meteen het vaste principe toepassen, namelijk leuk dat er wordt toegepast op de Heer. Als in de dagen van Handelingen 2 iemand tegen Petrus zou zeggen, Petrus, die profetie is niet vervuld, zou je zeggen, ja, het is vervuld op de Heer Jezus. Maar u voelt wat nou eigenlijk de betekenis is, toch, van die profetie. Die maagd die zou zwanger worden en een zoon baren, is inderdaad de 10 stammen van Israël. De vrouw die de man niet heeft. Uit Galaten 4. De vrouw die de man niet heeft. Die geen man bekent. 2 stammen rijk, Juda bekende wel een man. Op een of andere manier. Het was onvruchtbaar, dus het gebeurde toch niks. Hè? Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Maar de 10 stammen die de man niet heeft. 10 stammen werd wel zwanger. Was zich van niks bewust. Is zich ook van niks bewust. Tot op heden zelfs niet eens. Niettemin brengt zij een zoon voort. Wiens naam is Immanuel. Want die zoon is de gemeente. Dat is de echte vervulling van de profetie. En de andere, de toepassingen van op de Heer Jezus, is wel een Bijbelse. En dus niet onecht. Maar niettemin is het inderdaad een soort dekmantel. De profetie wordt daar opgelegd op de geboorte van de Heer Jezus. Terwijl in werkelijkheid daar een heel ander verhaal achter zit. De geboorte van de Heer Jezus, namelijk uit de maagd Maria, is een beeld van de geboorte van de gemeente uit, nou ja, ik moet het wel zeggen natuurlijk, uit Israël, zeg maar, uit de 10 stammen van Israël. De vrouw die de man niet heeft. Dat is het verhaal. En dan is de naam Immanuel volstrekt op zijn plaats. Want het wordt een beetje vrij vertaald met, nou ja, letterlijk dan God met ons. Maar wat is de heerlijkheid van deze verborgenheid? Christus in u, zegt de Colossensbrief. Oftewel God in ons. God is toch in ons? En met ons? En in ons? We zijn toch der goddelijke natuur deelachtig geworden? En heel de discussie over deze profetie, die sinds, mensenheugenis zou ik bijna zeggen, gevoerd wordt over wat is die maagd en wat moet je daaronder verstaan en hoe kan het nou, kan je dat wel toepassen op Maria enzovoorts. Ja, dat is een discussie die wel enige grond heeft natuurlijk. Want er zijn wel wat vraagtekens bij. Maar dat komt omdat de profetie uiteindelijk heel sterk overdrachtelijk wordt toegepast op de gemeente. Dat is de echte Bijbelse betekenis en de rest is inderdaad een soort van dekmantel. Een geforceerde toepassing van de profetie opdat de profetie vervuld zou zijn geworden in de dagen van de eerste komst van Christus. En daarmee bedoel ik Handelingen 2. De opstanding van Christus uit de dood en de prediking van het nieuwe verbond. Enzovoorts. Nou, dit is er ook een. Een heel duidelijke. Ik geloof dat we er al eens eerder over gehad hebben trouwens. Hier in Johannes 13. Want daar staat dit geschied, of dit is, opdat de schrift vervuld worden. De schrift namelijk die zegt, die met mij het brood eet, heeft tegen mij zijn verzen opgeheven. Ik zei al, het is Psalm 41. Psalm 41. Even zien. Ja, Psalm 41, waar de Heer aan het woord is. Eigenlijk, dat is met alle psalmen eigenlijk zo, hè. Nou, zullen we eens even zo voor de aardigheid, zo even van het begin af aan lezen, hè. De Psalm van David voor de, nou ja, de opperzangmeester, dat laat ik me even buiten beschouwing. Vers 2. Welgelukzalig is hij die zich verstandiglijk gedraagt jegens een ellendige. De Heere zal hem bevrijden ten dagen des kwaads. Wie is degene die zich verstandelijk gedraagt jegens een ellendige? Dat is de Heer uiteraard. Dat is de Heer Jezus. Dat is met alle
barmhartige Samaritein.
Bijvoorbeeld. Dat vind ik schitterende toepassing trouwens. Hè? Die van de barmhartige Samaritein. Zo is het nou eenmaal. Ja? En de ellendige kan in het algemeen zijn. Joodse volk was natuurlijk ellendig. Maar waarschijnlijk is het beter om vast te stellen dat die ellendige ook inderdaad zich van zijn ellendigheid bewust is. En het leuke daarvan is, maar het is een argument wat ik niet mag gebruiken eigenlijk hoor. Het woord ellendig is een verbastering van een Nederlandse term, namelijk uitlandig. Ja. En dan zijn het degenen die in ballingschap zijn, zodat je dan weer terechtkomt
bij
het dienstnamen van Israël. En eventueel bij degene die van Jeruzalem onderweg was naar Jericho, dus buiten Jeruzalem en buiten de legerplaats. De ellendige. En u mag het op uzelf van toepassing brengen natuurlijk. We zijn zo ellendig, hè? We hebben geen vaste woon- of verblijfplaats. Nou, hoe dan ook. Wel gelukzalig hij die zich verstandelijk gedraagt jegens ellendigen. Wel, dat is wat de Heer gedaan heeft, want hij heeft ons begenadigd. Want hij is met zijn genade overvloedig geweest in alle wijsheid en verstand. Of voorzichtigheid staat er dan in Efeze 1 bijvoorbeeld. Dus staat dat God in zijn wijsheid en in zijn verstand overvloedig is geweest over ons met zijn genade. Wat precies. Hij gedraagt zich verstandelijk jegens een ellendige. De Heere zal hem bevrijden ten dagen des kwaads. Dat wil zeggen dat inderdaad de Heere Jezus bevrijd zou worden ten dagen des kwaads. In de praktijk gewoon, hij zou bevrijd worden uit de dood. En een groot deel van de psalmen gaat over niets anders dan dat. De opstanding namelijk van de Heere Jezus Christus. De Heere zal hem bewaren en zal hem bij het leven behouden. Zie je wel. Hij zal hem uit de dood opwekken namelijk. Hij zal op aarde gelukzalig gemaakt worden. Geef hem ook niet over in zijn vijanden begeerte. Dat zijn dezelfde woorden die trouwens over de gemeente ook gebruikt kunnen worden. De gemeente namelijk van wie gezegd wordt, de poorten der hel haar niet zouden overschaduwen. Precies hetzelfde. Dat wil zeggen, de dood daar ook niet de overmacht over zou krijgen. Niet over de Heer Jezus, ook niet over de gemeente. Niet over de ene Immanuel en dus ook niet over de andere Immanuel. Om het er maar eens anders te zeggen. Geef hem ook niet over in zijn vijanden begeerte. De Heer zal hem ondersteunen op het ziekbed. In zijn krankheid verandert gij zijn ganse leger. Ik zeide, o Heer, wees mij genadig. Genees mijn ziel, of genees mijn leven. Want ik heb tegen u gezondigd. Gaat heus echt nog steeds over de Heer Jezus. Die voor ons immers tot zonde gemaakt werd. En onze zonde droeg. Vers 6. Mijn vijanden spreken kwaad van mij, zeggende, wanneer zal hij sterven en wanneer zal zijn naam vergaan? Dat is wat we in Johannes ook al gelezen hebben. Dat is het beraad van de Sanhedrin, onder andere, onder aanvoering van Caiaphas, weet ik wel. Men moest en zou hem doden. Wanneer zal hij sterven en zijn naam vergaan? En zo iemand van hen komt om mij te zien, hij spreekt valsheid. Dus het heeft te maken met valse beschuldigingen, laster. Die tegen de Heer werd ingebracht, ook een officiële rechtspleging. Zijn hart vergadert zich onrecht. Gaat hij uit naar buiten, hij spreekt ervan. Daar heb je het al. Hij gaat naar buiten en spreekt ervan. Vanuit het ongelovige Jodendom is heel wat laster verspreid over de Heer Jezus. Maar dat is één ding. Het andere ding is dat dat naar buiten gaan van Judas in Johannes 11, in Johannes 13, sorry. Maar dat het naar buiten gaan van Judas inderdaad hetzelfde uitbeeld. Hè? Moet ook beschouwd worden als vervulling van deze profetie. Al mijn haters mompelen tezamen tegen mij. Ze bedenken tegen mij hetgeen mij kwaad is. Enzovoorts. Beraadslagen tegen God en zijn gezalfde. Maar dat staat in Psalm 2 bijvoorbeeld. Hè? Maar dan staat er een Belial stuk. Maar voor stuk moet je gewoon lezen woord. Ik snap niet waarom men het anders vertaald heeft. Maar dat zal wel aan mij liggen. Een Belials woord kleeft hem aan. Is over hem uitgegoten. Als je het helemaal letterlijk vertaalt. Maar dat is natuurlijk hetzelfde. Een beetje kleverig. Een Belials woord kleeft hem aan. Dat wil zeggen een woord van verraad. En dan staat er, en hij die nederligt zal niet weder opstaan. En voordat ik erop inga, lezen we dan vers 10, want daar gaat het dan eigenlijk over. Zelfs de man mijns vredes, op welke ik vertrouwde, die mijn brood had, heeft de verzenen tegen mij grotelijks verheven. En dat zelfs aan het begin van vers 10 suggereert dat vers 10 over iets of iemand anders spreekt dan vers 9, dat hoeft helemaal niet hoor. Want er is wat anders aan de hand. Dat woord aan het eind van vers 8 staat zeggende. Maar of dat correct is, is nog maar de vraag. Ik ben geneigd een punt gewoon te zetten achter vers 8. Ze bedenken tegen mij hetgeen mij kwaad is, punt. En wat daarna volgt is niet wat zij zeggen over de Heer, maar wat de Heer zegt over hen. Namelijk een Belials woord kleeft hem aan. Dat wil zeggen dat de Heer daar spreekt over zijn haters. Alleen ze zijn daar ineens enkel fout. En dat is de reden waarom men het wat anders vertaald heeft. Maar het is helemaal geen probleem in de Bijbel in het algemeen. Wordt heel dikwijls, zeker als het gaat om woorden die van God zelf komen, wordt heel dikwijls zomaar plotseling omgeschakeld van meervoud naar enkelvoud en andersom. Talloze schriftplaatsen kan ik zo uit het hoofd aanhalen waar dat gebeurt, terwijl het toch heus over hetzelfde gaat. Of je nou spreekt over de leden van het volk, dan is het meervoud. Of dat je nou spreekt over het hele volk, dan is het enkelvoud. Daar verandert in de praktijk dikwijls helemaal niets mee. Het is zelfs nog sterker, in sommige gevallen wordt zelfs van geswitcht van de eerste persoon naar de derde persoon, enkelvoud dan wel meervoud. Van ik naar hij dus. Hè? Dat wil zeggen, die persoonlijke voornaamwoorden en die eerste, tweede, derde persoon, dat maakt niet zoveel uit. En enkelvoud en meervoud ook al niet. Het verband is namelijk veel belangrijker. En het verband lijkt mij veel duidelijker als we dat woord zeggende aan het eind van vers 8 gewoon weglaten. Waarom zouden we ook wat invoegen? Gewoon punt. En dan zegt de Heer over zijn vijanden, zijn verzamelde vijanden, over het hele Sanhedrin, dan is het enkelvoud. Of over het hele volk, dan is het ook enkelvoud. Een Belials woord kleeft hem aan. Dat wil zeggen, hij is een verrader. Dat is de korte verklaring. Wie? Of het hele volk, Juda. Of het Sanhedrin, de leiding van het Joodse volk. Dat is ook een enkelvoud. Of nog smaller, Judas. Hetzelfde als Juda, maar dan Grieks. Maar dan bedoelen we voor deze keer dan even die ene figuur. De een van de twaalf. Een Belials woord kreeg hem aan, dat klopt ook. Dat was een verrader. En dan staat er, en hij die nederligt zal niet wederop staan. Hoe je dat... men hoopt dan natuurlijk van deze gedachtegang dat de Heer zou nederliggen en niet weer opstaan uit de dood. Maar ik denk dat het andersom is. De Heer spreekt over het Joodse volk, dat immers nederligt, gevallen is, gestruikeld is. Dat is toch een heel bekende uitdrukking dan, hè? Hebben ze zijn gestruikeld opdat zij vallen zouden? Dat niet, maar het is wel gebeurd, weet u wel. Kortom, hij die nederligt zal niet wederop staan. De eerste struikeling is als men de Heer afwijst en ter dood brengt, want dat bedoel ik dan eigenlijk. Dat is een kruisiging. En dan staat erachter, hij zal niet wederop staan. Dat betekent dan dat ook na zijn opstanding, na de opstanding van Christus dus, dat Joodse volk niet alsnog weer tot geloof zal komen. Het blijft dus liggen. Ik heb het geloof ik al eerder gezegd, dat is eigenlijk het belangrijke verschil tussen Petrus en Judas. Beiden namelijk verraden de Heer, verschillende wijzen, maar dat doet er niet toe, maar het is hetzelfde. Beiden zijn een beeld van het Joodse volk dus, maar het verschil is dat Judas daarna niet alsnog tot geloof komt en Petrus alsnog wel. Na de opstanding van Christus. En zijn drievoudige verloochening moet hij ook drievoudig weer rechtzetten. Petrus, heb gij mij lief. Dat komt allemaal nog eens in het Johannes-evangelie. Dus daar hebben we het nog wel eens over. Maar dat is het verschil. Maar als er staat hij die nederligt, kun je dat van toepassing brengen op Judas en op Petrus. Beide struikelen dan, bij die gelegenheid. Maar als er staat hij zal niet wederop staan, dan is het alleen van toepassing op Judas. Maar daarmee op het Joodse volk als zodanig. En dat Belials woord kleeft hen nog aan. Ik weet niet of ik dat wel zeggen mag. Maar, nou ja. Zo is het nou eenmaal. Hè? Goed, daar ga ik niet verder op in. Hij die nederligt zal niet wederop staan. Is dus gewoon een uitspraak over het Joodse volk. En dan vers 10. Zelfs de man mijns vredes. Zelfs de man voor wie mijn vrede bestemd was. Dat is dan de verklaring van die tweede naamval, hè. Die genitieve, mijn vredes. Zelfs de man voor wie mijn vrede bestemd was, nog beter, zelfs de man met wie ik dat vredeverbond, of dit verbond des vredes, gesloten heb, dan wel zou sluiten. Kortom, het verbond des vredes is immers gewoon het nieuwe verbond. De term komt uit, in ieder geval uit Jesaja. Nee, en ook uit Efeze 4, ja. De band des vredes, hè? De eenheid des geestes door de band des vredes. Vredeverbond. Zelfs de man voor wie mijn vredeverbond bestemd is, met wie ik dat zou sluiten. En dat is uiteraard Israël in het algemeen, maar in het bijzonder het Joodse volk. Levend onder het oude, wel, voor hen was het nieuwe bestemd. Maar zelfs die, op welke ik vertrouwde, dat wil zeggen, met wie ik een verbond gemaakt had, in wie ik geloofde, ik probeer uit te leggen wat vertrouwen betekent. Hè? Vertrouwen wil zeggen dat er woorden gesproken zijn. En dat men die vertrouwt op de woorden die gesproken zijn. En dus gaat het erom dat de Heer woorden gesproken had aan Israël. En Israël had woorden gesproken tot de Heer. En als je het Joodse volk hoort, zeker als je vandaag nog steeds het orthodoxe Jodendom hoort praten, dan zijn er nog vele gelovigen in onze dagen ook, die misleid worden en denken dat zijn gelovigen. Omdat de uitspraken zo mooi zijn. En zo bijbel zo dik was. Je zou er bijna op vertrouwen dat het gelovigen zijn. Dat is niet zo. Integendeel, en dat is wat er hier staat. Zelfs de man mijns vredes, op welke ik vertrouwde, die mijn brood at. Nou, wat is mijn brood? Als je mijn met een hoofdletter schrijft, hè, wat is dan mijn brood? Dat is toch het woord gods? Nou, aan wie is het woord gods gegeven dan? Aan wie is het brood gegeven? Toch aan Israël. In ieder geval aan het Joodse volk. Over de 10 kun je niet meer spreken, omdat die het woord zijn kwijtgeraakt. Maar over de 2 wel. En hen is het woord Gods toegetrouwd. Dat is het belangrijkste, zegt Paulus daarvan in de Romeinenbrief. Nou, zelfs de man mijn vredes, op welke ik vertrouwde, die mijn brood at, heeft de verzenen tegen mij grotelijks verheven. Nou, om dat toe te passen op Judas. Ja, dan, ik weet niet of u mij volgt of mij volgen wil. Maar ik moet toch zeggen, als je dat toepast op Judas en dat brood eet, als je dat toepast op die ene hap die de Heer hem demonstratief aanreikt en aanschouwen van die ene apostel, want er was maar één die ervan wist, hè, was Johannes dan. Hè, om het daarop toe te passen, dat is toch wel enigszins naïef. Om te zeggen dat daarmee de profetie vervuld is, hè, gaat over al die vijanden die op zijn dood uit zijn. En dat de Heer dan zegt, en zelfs, dat zelfs lijkt me ook een tamelijk overdreven vertaling, eerlijk gezegd. Maar dat heb ik niet nagekeken. Maar zelfs de man, mijn vrede, zelfs Judas. Hoezo zelfs Judas? Had u zo'n hoge dunk van Judas? Tevoren? Nee. Daar hebben we toch nooit wat over gelezen? Behalve dat hij was een goede boekhouder. Nou, boekhouder weet ik niet. Penningmeester wel, hij was op de centen. Dus niet altijd een verkeerde eigenschap. Ja. Niet waar, hè? Om het maar eens netjes te zeggen. Kijk even rond. Echtparen die elkaar aankijken. Ja. Nou, goed. Nee, ik bedoel, hoezo zelfs een man met feest? Nee, het krijgt pas zin als we zien dat het slaat op het Joodse volk. Dat is ook de betekenis die eraan gegeven zou moeten worden. De enige conclusie die we trekken is dat het op Judas vervuld wordt. Omdat de vervulling op het Joodse volk eigenlijk plaatsvindt in onze dagen. In de dagen van de verborgenheden moest ook verborgen blijven. En dan achteraf bezien betekent het gewoon dat wat er met Judas gebeurde uiteindelijk gewoon een beeld is van wat er met het Joodse volk gebeurt in onze dagen. Het staat niet op, het blijft liggen. Letterlijk, dus dood namelijk. En dan vers 11. Maar gij, heren, wees mij genadigd en richt mij op en ik zal het hun vergelden. Nou, dit laatste zal ik even weglaten. Ik zal het hun vergelden eerst. Maar gij, heren, wees mij genadig en richt mij op. Nou, als nou de ene die licht niet weer op zal staan. En dat is het Joodse volk. Het zijn twee stammen. Vers 9 dan echt toegepast op de twee stammen. En er wordt in vers 11 gezegd. Maar gij, heren, wees mij genadig en richt mij op. Heb u dat? Dan lezen we toch gewoon dat in vers 9 staat dat de twee stammen blijven liggen en dat in vers 11 de 10 stammen opstaan. En als u zegt, nee, dat kan niet, die 10 stammen is toch, dat vers 11 slaat toch duidelijk op de opstanding van Christus. Dan zeg ik, nou hè, dat zeg ik toch. De Christus, we hebben het over. We hebben het namelijk over, als 10 stammen opgericht worden, dan ontstaat in onze dagen de gemeente. Dat kan niet missen. Dat is wat er eigenlijk staat. En dat is het lichaam van Christus, dat is Christus. Nog afgezien van, omdat we het er straks toch al over hadden, dat Christus immers aangeduid wordt als de Samaritaan. Degene die zich verstandelijk gedraagt tegen zijn ellendige uit vers 2, de barmhartige Samaritaan. En de Samaritaan is per definitie de koning over de 10 stammen van Israël. Kan toch ook niet missen? Ik doe het wat snel nou, maar zo is het toch. Wat je hier al niet vindt in een psalm, hè? Ja. Nou goed. Vers 11. O Heere, wees mij genadig. Daar kun je in ieder geval van zeggen. Dat is de gemeente, dat kan niet missen. Want wij leven in de bedeling van de genade. God is met zijn genade zelfs overvloedig geweest over ons. En dat is natuurlijk een belangrijke waarheid. En anderen hebben moeite om vers 11 toe te passen op de Heer Jezus. Omdat zij niet begrijpen waarom de Heer Jezus genade nodig had. Want dat zou er dan ook staan. Die protesteren tegen zulke uitleg van de psalmen, toegepast op de Heer, die zeggen, nou, dat past helemaal niet. Wel, natuurlijk wel, want er stond toch immers dat hij gezondigd had, vers 5, want ik heb tegen u gezondigd, o Heer, wees mij genadig, genees mijn leven, oftewel, wek mij op uit de dood. Want ik heb tegen u gezondigd, nou inderdaad, vers 11 zegt dan, bid hetzelfde, wees mij genadig en richt mij op. Want voor de Heer Jezus geldt precies hetzelfde. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt. Hij droeg onze zonden. En inderdaad werd hij begenadigd. Want ik weet wel, het misverstand is, ik herhaal het maar. Het misverstand is dat men denkt dat de Heer geen zonde gedaan heeft en dus uit de dood werd opgewekt. Dat is een misverstand, want hij stierf juist omdat hij gezondigd had. Ja, weliswaar niet zelf, maar hij droeg onze zonde, werd serieus voor ons tot zonde gemaakt en droeg onze zonde in gelijkheid de zondige vlees enzovoort. Hoe minder we dat serieus nemen, hoe minder serieus wij kunnen zeggen dat onze zonden zijn weggedaan. Hij heeft ze weggedragen of niet. Als we ontkennen dat hij onze zonde droeg, want dat zijn we dan aan het doen, dan zijn we tegelijkertijd weer aan het erkennen dat wij nog steeds zondaren zijn. En zo werkt het dus niet. Hij heeft gezondigd, zo rekende God hem, omdat hij onze zonde droeg, omdat wij gezondigd hebben namelijk. En als hij dan dus toch leven ontving uit de dood, werd hij begenadigd. Nou is de vraag, om welke reden werd hij dan begenadigd? En daar is ook een antwoord op. Op grond van geloof. En dat is oude vrouw. Op grond waarvan worden wij begenadigd? Door geloof. Efeze 1 zegt dat God overvloedig is geweest met zijn genade over ons in alle verstand. Wijsheid en verstand, te voelen dat bestaan mag. En in het vervolg van de redenering staat inderdaad meteen, dat is dan inmiddels trouwens Efeze 2, want uit genade zijt gij zalig geworden. En waar komt die genade vandaan dan? Ja, van God, maar oorzakelijk dan, waar is het op gebaseerd? Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. Wat er meteen achter. Dat is precies hetzelfde verhaal. En dat geldt voor de Heer Jezus net zo goed. Die is uit genade zalig geworden door geloof. En dat is ook wat hier staat. Maar je ziet, het vers 11 dan, en daarmee de psalm is geheel. Maar vers 11 is dus van toepassing op de Heer Jezus. Daarmee vervolgens op de hele gemeente. Met bovendien via de verwijzing naar Judas in vers 9 en 10. In elk geval is vers 11 dan ook een verwijzing naar de 10 stammen van Israël. Kan niet missen. En anders zou ik wel eens willen weten wat het verband is anders. Hè? Hoe deze versen anders bij elkaar gekomen zijn. Dus vers 11. Maar gij, o Heere, wees mij genadig en richt mij op. En ik zal het hun vergelden, die vijanden namelijk. Er komt een oordeel over de vijanden. Die immers zullen blijven liggen, onder andere dan. En dan vers 12, hierbij weet ik dat gij lust aan mij hebt, dat mijn vijand over mij niet zal juichen. En dat doet de duivel niet, daarover juichen. En uiteindelijk doet geen enkele vijand dat natuurlijk, omdat de Heer inderdaad uit de dood zal opgewekt worden. En dan vers 13, want mij aangaande, het gaat over de Heer, maar tegelijkertijd hoop ik, dat moet je vasthouden, tegelijkertijd over de gemeente, want mij aangaande, gij onderhoudt mij in mijn oprechtigheid. Een oprechtigheid wil zeggen dat hij rechtop staat, hoor. Dat is een dubbelzinnige uitdrukking, namelijk is opgewekt uit de dood, is ook oprecht, in overeenstemming met het recht Gods. Maar gij onderhoudt mij in mijn oprechtigheid. Gij doet mij blijven staan. Als dat tenminste goed Nederlands is, hè? Soms weet ik dat ook niet precies. Ja, dacht ik wel, hè? Anders voeren we het in, hoor. Ja. Gij onderhoudt mij in mijn oprechtigheid. Gij doet mij stand houden. En gij stelt mij, het wordt gewoon herhaald. Gij stelt mij voor u. Stellen is neerzetten, doen staan. Gij stelt mij voor uw aangezicht in eeuwigheid. Nou ja, dan staat er dus nog een keer hetzelfde. Maar dat geldt voor de Heer, van wie gezegd wordt dat hij sinds zijn opstanding uit de dood niet meer sterft en dat de dood niet meer over hem heerst. Maar over de gemeente wordt gezegd inderdaad dat de poorten der hel haar niet zullen overschaduwen. Precies hetzelfde. En dus gelooft in de zin van geprezen. Uiteraard, geprezen zij de Heer, de God Israëls van eeuwigheid en tot in eeuwigheid. Amen. Ja, amen. Einde van het verhaal. En zodat we in deze psalm lezen, aan de ene kant over de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, aan de andere kant over de terzijdestelling van een ongelovig tweestammenrijk, en dus over de stelling, opstanding, of hoe dat maar heten mag, van, nou ja, zeg maar de gemeente dan. Maar heel consequent, doorgevoerd, alle lijnen netjes doorgetrokken, het herstel van de 10 stammen van Israël. Totstandkoming uit de 10 stammen van de gemeente. Dat is inderdaad de gedachte. Dat is niet alleen hier zo, maar dat is in Johannes 13 ook zo. Dus daar ga ik weer even naar terug. Het eigenaardige is namelijk dat er nogal wat meer schriftplaatsen zijn die op Judas worden toegepast. Alleen dat wordt niet hier gezegd. Dat vinden we wel in Handelingen 1, maar hier niet. Hier in Johannes 13 vinden we alleen een verwijzing naar deze uitspraak, naar Psalm 41, vers 10. En ik heb met opzet die psalm aangehaald, omdat daar inderdaad, als je het netjes leest, gesproken wordt, bedektelijk althans, over die verwisseling van 2 en 10 stammen. Maar dat is ook precies wat hier in Johannes 13 een rol speelt. Want er wordt in Johannes 13 aan de ene kant gesproken over Judas, die niet bij die anderen hoort die uitverkoren zijn. En Judas staat voor de 2 stammen, is niet uitverkoren. Wie zijn dan degene van wie wel gezegd wordt dat ze uitverkoren zijn? Er blijft nooit een ander antwoord over dan weer diezelfde antwoord, namelijk die 10 stammen. Het is ook een andere tegenstelling die gemaakt kan worden hier in Johannes 13. Namelijk de een is die van Judas die hem verraden zou en die hoort er niet bij. Maar Judas kun je dan stellen aan de ene kant tegenover de andere discipelen die gewoon blijven zitten en van wie gezegd wordt dat ze uitverkoren zijn. Maar je kunt ook Judas stellen tegenover die ene discipel die genoemd wordt in vers 23. Een van zijn discipelen was aanzittende in de schoot van Jezus, welke Jezus lief had. De Heer had hem lief, staat er dan op. Het zal wel dubbel opgegaan zijn. Liefde van Johannes voor de Heer Jezus. Maar andersom staat het hier nu ook. Jezus heeft die ene discipel lief. Wie dat is, natuurlijk, maar ik aarzel altijd om meteen te zeggen dat het Johannes is, want eigenlijk moet je de hele poos aarzeling houden. Je moet namelijk weten dat de man domweg niet bij naam genoemd wordt. Wij weten allemaal wie het is, wij herkennen hem, dat kan niet missen. Maar niettemin, wij weten het is een onbekende. En die twee staan tegenover elkaar. Aan de ene kant Johannes, dus de onbekende discipel die de Heer Jezus lief heeft. En aan de andere kant Judas, die de Heer niet lief heeft, maar zelfs verwerpt. Dat is de grote tegenstelling. En dan krijg je weer precies hetzelfde verhaal. Judas staat voor 2 stammen, waar staat Johannes dan voor? Nee, voor 10, of beter natuurlijk voor de gelovigen uit de 10 stammen. Bovendien, als we zo de telling gemaakt hebben, klopt het precies. Want dan hebben we 12 discipelen. Waar ben je op? 12 discipelen. Eén van is Judas, andere van is Johannes. Daarnaast hebben we er nog 10. Dus je hebt 10 en daarbovenuit nu in dit verhaal Judas en Johannes. Wel, Judas verdwijnt van het toneel, zodat Johannes staat boven de 10. En Johannes is een beeld van de gemeente die uit de 10 stammen afkomstig is. Ik zeg soms ook Johannes is een beeld van de 10 stammen. Dat is niet correct hoor. Niet voldoende correct zal ik maar zeggen. Dat wordt algemener gezegd. Johannes is een beeld van de gemeente afkomstig uit de 10 stammen. Nou, dat plaatje wordt ons hier dus weer eens voorgehouden. Goed, vers 18 dus van Johannes 13 zegt dit is geschied, opdat de schrift vervuld wordt die met mij het brood eet, heeft tegen mij zijn versen opgegeven. Wordt dus geforceerd toegepast op de figuur van Judas. Maar Judas is inderdaad een beeld van het ongelovige Joodse volk. En dan volgt ook meteen die eigenaardige uitdrukking van nu zeg ik het u die de eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt dat ik ben. Dat is een heel eigenaardige uitspraak. Die in zichzelf ook slecht verklaard kan worden. Maar de gedachte lijkt mij toch niet zo moeilijk. De gedachte is namelijk dat hier dingen plaatsvinden en gezegd worden die pas later werkelijk verklaard zouden worden en pas later werkelijk begrepen zouden worden. Dingen die, waarvan de exacte betekenis theoretisch en officieel voor de opstanding van Christus nog niet bekend mocht worden. Daar steekt het natuurlijk niet echt op een dag, maar het is gewoon de theoretische norm. Namelijk, het gaat om dingen die pas na de opstanding van Christus bekend zouden mogen worden. En meer in de breedte, ze zouden pas bekend mogen worden eigenlijk na de definitieve verwerping van de Messias door het Joodse volk. En daarover spreken deze dingen. En waar het om gaat is dat de Heer dus van tevoren zegt, hij zei het al in vers 7, gij zult het na deze verstaan. Kortom, hij spreekt hier over dingen die pas later door de bediening van de apostel Paulus bekendgemaakt zouden worden. Maar dingen dus die wij achteraf ook herkennen en terugvinden in de woorden en in het optreden, of laat ik in het algemeen zeggen, in het onderwijs van de Heer Jezus Christus. Want hoewel dan gemeentelijke waarheid natuurlijk slechts bij Paulus gevonden wordt, omdat hij het openbaart, is het vervolgens zo dat als wij die dingen van de apostel Paulus hebben leren kennen, dan vinden wij ze vervolgens ook terug aan de ene kant in het onderwijs van de andere apostelen, want we vinden ze daar terug. En we vinden het in ieder geval terug in het onderwijs van de Heer Jezus. En aangezien dat onderwijs altijd gebaseerd is op Oud-Testamentische schriftplaatsen, vinden we vervolgens de roeping van de gemeente terug ook in het Oude Testament. Maar de sleutel tot dat Oude Testament is inderdaad Paulus. En via Paulus komen we terecht bij de Heer Jezus. Kan het ook niet helpen, maar zo is het. Via Paulus komen we terecht bij de Heer Jezus en via de Heer dan inderdaad in het Oude Testament. Daar laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor een korte pauze. Wij waren bij vers 19 van Johannes 13. Van nu zeg ik dat jullie de eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt dat ik het ben. Dat woordje het mag u rustig weglaten. Het slaat toch nergens op. Want wat is het dan?
He?
Sommigen hebben het, heb ik wel eens begrepen. Anderen niet, dan weet ik ook nooit wat het is. He? En bij sommigen wordt het ook nooit wat. Dan weet ik ook nooit wat het is. Het, wat is nou het? He? Dus laat dat maar gewoon weg. Dat is zo'n typisch Nederlands woord wat Nederlanders nodig hebben, waarvan niemand precies weet wat het eigenlijk betekent. Soortje woorden zijn er meer. Wat er gewoon gezegd wordt is, opdat gij geloven moogt dat ik ben. En ik ben is op een of andere wijze, zeker als de Heer de uitdrukking gebruikt natuurlijk, de gronde verwijzing naar de betekenis van de naam Jehovah. Het hoeft niet altijd zo te zijn, zeker niet als een ander de term gebruikt. Anderen zeggen het ook wel eens, hè? Zie hier ben ik, of zie ik ben, of iets dergelijks. Maar de Heer Jezus gebruikt de uitdrukking nogal veel, in, zeker hier in het Johannesevangelie. En dan is het zonder meer de verwijzing naar de naam van Jehovah. Eigenlijk is het zo dat we in het Johannesevangelie vele malen de uitdrukking wat vollediger tegenkomen. Namelijk, ik ben het woord des levens. Ik ben de goede herder. Ik ben de deur des schapen. Ik ben brood des levens. Daar hebben we nog meer een hele reeks van. Die uitdrukkingen komen we tegen. En een van de uitdrukkingen is gewoon, ik ben. En als u dat niet voldoende vindt, dan zeggen we erachter, ik ben die ik ben. Want zo staat het in het Oude Testament ook. En dan betekent het van, ik blijf altijd die ik vroeger al was. En, of kortom, de uitdrukking, ik ben die ik ben, het wordt beschouwd als een vertaling, of althans een vrije vertaling van de naam van Jehovah. En daarom ook, wordt de naam ook wel eens vertaald met de eeuwige, de onvergankelijke, degene die gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde is. Alleen die uitdrukking, die overigens best van toepassing is op de naam Jehovah, die uitdrukking wordt in Hebreeën 13 gebruikt. Ja, Hebreeën 13 voor de naam van Christus. Er staat Christus is gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde. Maar wat ik zeggen wil is dit, dat als de Heer zegt, ik ben, dan kun je vaststellen, dat is daarmee zegt hij, ik ben Jehovah, maar dat op zich is nog niet voldoende. Hij zegt daarmee, ik ben de eeuwige, ik ben de onvergankelijke, ik blijf degene die ik vroeger was. Of, ik heb vroeger gesproken, ik zal mijn woord gestand doen, bij mij is geen verandering. En waar we over praten hier in Johannes 13 en in de volgende hoofdstukken, is over verandering. Namelijk, terzijdestelling van Israël en de roeping van de gemeente uit de heidenen, ik zeg het maar weer gewoon in wat algemenere termen, dat is verandering. We spreken over de dood en opstanding van Christus, dat is verandering. We spreken over het einde van het oude verbond en de aanvang van het nieuwe verbond, dat is ook verandering. Niettemin zegt de Heer, ik ben die ik ben, kortom, hij verandert niet. Dat is de grondgedachte, namelijk dat hij niet verandert. En denk er dan om, ik zeg, als er staat Christus, of Jezus Christus staat er geloof ik, is gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde, staat dat notabene in Hebreeën 13, laatste hoofdstuk van de Hebreeënbrief. En de hele Hebreeënbrief doet niks anders dan zeggen, God neemt het een weg om het andere voor in de plaats te stellen. Hij neemt het oude verbond weg, stelt het nieuwe ervoor in de plaats. Hij neemt het priesterschap, en dat is ook Johannes 13, hè? Hij neemt het priesterschap van het oude verbond weg en dan stelt er het priesterschap van het nieuwe verbond voor in de plaats. Want wij leven onder een beter verbond, onder een beter priesterschap, een betere bediening die Christus ontvangen heeft. We hebben ook betere beloften ontvangen. Kortom, al het oude en wat minder goede, zal ik dan maar zeggen, is weggenomen. Dus het betere voor in de plaats gekomen. En als we dat langzamerhand helemaal doorhebben, wanneer we de Hebreeënbrief bestudeerd hebben, komen we aan het eind en dan staat er: Jezus Christus is gisteren en heden tot in de eeuwigheid dezelfde. He? Dan moet je toch even slikken. Want dat wil niet zeggen dat er bij hem geen verandering is, of dat er aan hem niets verandert. Het wil alleen zeggen dat voor zover er veranderingen zijn in de praktische uitvoering van zijn heilswerk, komen zij voort uit zijn onveranderlijke raadsbesluiten. De gedachte is gewoon dat als er een verandering komt, is dat een verandering die vanaf het begin, van in ieder geval voor de nederwerking der wereld, want dat is dan de Bijbelse term, die van voor de nederwerking der wereld al bepaald is. En dus is het uiteindelijk geen verandering meer. Het was toch zijn plan? Stond toch vast? Hij houdt zich toch eens aan zijn plan? Dus dat is geen verandering. Maar het is een verandering in de uitwendige dingen. Dat wil zeggen, er vinden veranderingen plaats in de tijd. Dat kan niet anders. Wij ervaren tijd. Goh, wat word ik filosofisch. Nou, hoor. Ik hoor mezelf praten. Wij ervaren de tijd in de vorm van veranderingen. Dat wijzertje op die klok, dat gaat maar door. Staat elke keer op een andere plek. Dat is tijd. Dat is nog erg neutraal gezegd. Hè? De tijd verandert ons. Daar gaat het nou helemaal om. Hè? Kortom, de tijd is verandering. Dus het is niks bijzonders om vast te stellen dat er gedurende de heilsgeschiedenis, dat is dus tijd, dat er gedurende de heilsgeschiedenis van alles verandert. Als dat niet zo zou zijn, zou je het niet eens als geschiedenis kunnen aanduiden. Maar bij hemzelf is geen verandering. Dat wil zeggen, in zijn wezen is geen verandering. En de veranderingen die wij nou eenmaal per definitie zien, vanzelfsprekend, want anders zouden we niks zien. Als we geen veranderingen zien, zien we niks. Er is niks anders dan dat. Hè? Maar de veranderingen die wij zien zijn weliswaar veranderingen aan het uitwendige, maar zijn geen veranderingen aan het wezen der dingen. En zeker geen veranderingen aan het wezen van God. Bij hem is geen verandering. En hoewel er verandering is, en hoewel die verandering hier ook wordt aangekondigd, met name in dit hoofdstuk, dat wil zeggen de terzijdestelling van de twee stammen, de aanneming van de 10, of beter de terzijdestelling van Israël en de aanneming van de gemeente uit de heidenen. Kortom, die omkering die ook uitdrukkelijk als omkering beschreven wordt in bijvoorbeeld Romeinen 11, die omkering mag er dan zijn, maar neem niet weg dat de Heer de eeuwig is. En als je later zult horen, dat is wat de Heer zegt, als je later zult horen wat er allemaal veranderd is, dan zal je ook duidelijk worden dat ik je die dingen al tevoren gezegd heb, zodat er in wezen niks veranderd is. Want wat in onze bedeling tot stand komt, heeft de Heer al besproken. En we zeggen, de grootste verandering ligt daartussen, namelijk zijn dood en opstanding. Maar de Heer zegt, uiteindelijk is het geen verandering, maar wat later zal gebeuren, heb je nu van mij al gehoord. En dat verbindt de dingen met elkaar, zodat hij toch de eeuwige is. En wat betekent wat het zo eigenlijk de betekenis van de eeuwige zijn, als het niet betekent dat hij de onveranderlijke, de onvergankelijke is, boven al die dingen die wel vergankelijk en veranderlijk zijn. Als die vergankelijkheid en die verandering hier niet zou zijn, dan zou de naam van Jehovah dus ineens voor ons, althans praktisch, zonder betekenis worden. Want wat betekent het dan, de eeuwige, de onveranderlijke, degene die altijd is, enzovoorts. Want dan zijn wij dat ook. Dus dan worden die woorden helemaal leeg. En wat hier naar voren gebracht wordt, zijn dus aan de ene kant de onveranderlijkheid van God en zijn werk, de onveranderlijkheid ook van het woord. Denk erom, blijf even binnen Johannes. Het Johannes-evangelie leert immers: in het begin was het woord, en het was bij God, en het woord was God. En het is vlees geworden, heeft onder ons gewoond, een verhaal aan verbonden. Maar niettemin is hij het onvergankelijk en eeuwig blijvende woord van God. Daar verandert niks mee. Alleen, er is een uitwerking van dat woord, van het onvergankelijke woord. En de uitwerking druk zich uit in bij wijze van spreken in grafieken en schema's en dus in veranderingen. Maar in wezen verandert er niks. Dat we die beide dingen tegenover elkaar krijgen in het Johannes-evangelie. En ik dacht dat we langzamerhand ver genoeg gevorderd zijn met bestuderen van het Johannes-evangelie om te zien dat inderdaad aan de ene kant gesproken wordt over het eeuwige, onveranderlijke, levengevende woord van God, tegenover het lagere, namelijk het veranderlijke hier beneden. En die verandering is dan in de eerste plaats natuurlijk de overgang van het oude verbond naar het nieuwe verbond, en meer in bijzonder de overgang van het oud-testamentische priesterschap naar het nieuw-testamentische priesterschap. Want daar komt het op neer. Want daarmee verklaar ik dan meteen weer waarom er nota bene 5 hoofdstukken gewijd worden. In niet eens zo'n erg lang bijbelsboek, maar 5 hoofdstukken gewijd worden alleen maar aan wat de Heer allemaal zegt en doet wanneer hij vergaderd is met zijn discipelen in de opperzaal. Ik heb het al eerder gezegd, in andere evangelieën lees je daar maar een paar versen over. En hier is het 5 hoofdstukken. En dat is zo, omdat die 5 hoofdstukken in hun geheel spreken over de grootste verandering die er zou zijn, waarbij het koninkrijk zou teruggetrokken worden uit de wereld. Kortom, waarbij de discipelen verzameld zouden worden in de opperzaal, deuren dicht, ramen dicht, weet je wel. Enzovoorts. En dat is de positie waarin wij ons vandaag bevinden. Dat is heel wat anders dan de prediking van een koninkrijk aan de wereld. Nog. Dat was vers 19 en vers 20 hangt ermee samen. Voorwaar zeg ik u. Natuurlijk hangt het ermee samen. We hebben weer het dubbele voorwaar. Net als in vers 16. Voorwaar zeg ik u. Zo ik iemand zend, wie die ontvangt, die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, die ontvangt hem die mij gezonden heeft. Waarbij de Heer zich verbindt met degene die hij zenden zou. En daarmee vinden we weer een verwijzing naar de discipelen die tot nog toe de Heer volgden, maar die daarna gezonden zouden worden door de Heer. Dat is in zekere zin althans het tegenovergestelde. Hè? Nu lopen ze achter de Heer aan en straks worden ze door de Heer gezonden. Eigenlijk vooruit. Min of meer, omdat de Heer daarna pas later, bij zijn wederkomst namelijk, pas weer in de wereld zal verschijnen. Terwijl hier de apostelen gezonden, uitgezonden zouden worden. Maar de gedachte is natuurlijk dat degenen die gezonden worden, en nu nog discipelen zijn, de uitbeelding zijn van de gemeente. Zodat we hier in vers 20 inderdaad de gemeente en de Heer vinden als met elkaar verbonden. Op precies dezelfde manier weer. Eigenlijk als in Psalm 41, waar we zojuist dus al even waren. Want daar heb ik ook al van gezegd dat in ieder geval in vers 11 en 12 en 13 de Heer Jezus aan het woord is. Maar niet hij alleen, bij nader inzien is het de Heer, maar ook de gemeente. Zij zijn daar één geheel. Er wordt niet maar alleen over 2 mannen gesproken, namelijk de Heer Jezus en Judas, die verworpen wordt, maar er wordt gesproken eigenlijk over hele volkeren. Namelijk de Heer Jezus inclusief de gemeente. Dan wel 10 stammen, maar goed, ik heb het er maar weer eens gezegd dan. Hè. De Heer Jezus en de gemeente tegenover Judas en daarmee het hele Jodendom. Wordt uitgebeeld in 2 personen, om het dan zomaar eens te zeggen. Maar in wezen gaat het om 2 volkeren. En dat is hier ook zo in Johannes 13. Want daar vinden we de Heer. En degene die bij hem horen, degene die door hem zouden worden uitgezonden, degene die zijn volgelingen zijn, of andere versie hier, degene die zijn dienstknechten zijn. Verwijs ik even naar vers 16, hè, want daar staat, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, nog een gezant, een gezondene dus, meerder dan die hem gezonden heeft. Dus de dienstknechten zijn dezelfde als de gezondene, maar samen zijn ze een uitbeelding van de gemeente. Wij zijn immers dienstknechten van Christus en in zekere zin gezondenen. Maar er staat dat in vers 20 dat de Heer zich verbindt, identificeert met, zo moet ik het eigenlijk zeggen, degene die hij zende zou. En dat wil zeggen dat ze één geheel zijn. Nou, dat is een beschrijving van de eenheid eigenlijk van de gemeente in onze dagen. Wie ons ontvangt, ontvangt de Heer. Ja. Als we tenminste door hem gezonden zijn. Hoe praktisch je dat moet toepassen, weet ik ook niet. Maar het gaat natuurlijk wel om praktische zaken. Heel concrete, tastbare zaken. Niet maar een theorie natuurlijk. Hè? Maar zo is het wel. Hetzelfde principe wordt trouwens later ook toegepast op degenen die door de Heer gezonden zouden worden straks in de volgende bedeling. In de bedeling van de volheid der tijden dus, hè? De tijd van de openbaring van het koninkrijk. Krijg je precies hetzelfde. De Heer zendt 144.000 dan, in dat geval, officieel. Zendt hen uit en voor hen geldt ook. Wie u ontvangt, ontvangt mij, enzovoort. Hè? Een vanzelfsprekende zaak. Maar in dit verband, het verband van Johannes 13 dus, gaat het over de gemeente. En je ziet dan dat er nogal wat staat wat volstrekt aansluit bij de inhoud van Psalm 41. Het is niet alleen maar de uitdrukking die met mij het brood eet, heeft tegen mij zijn verzen opgegeven. Het is veel meer dan dat. Het gaat echt om die twee categorieën, Joodse volk en de gemeente tegenover elkaar. En dat moet ook wel, want dat is het verband dan ook wat dan verder heet de ontmaskering van Judas. Want zo heet dat, als het een spannend verhaal is, de ontmaskering van de spion, de verrader. Maar het punt is dat deze dingen in elkaar grijpen. Aan de ene kant de relatie met de discipelen, aan de andere kant de relatie met Judas die verbroken zou worden. Bovendien ook de relatie met Petrus, die eerst niet zich de voeten wil laten wassen en daarna wel. Dat is hetzelfde als hij wijst eerst de Heer af doordat hij hem 3 maal verloochent en daarna neemt hij hem alsnog aan door 3 maal te zeggen dat hij de Heer lief heeft. Maar dat komt pas aan het eind van het Johannes-evangelie, waar dat besproken wordt. Maar Petrus in die voetwassing is een beeld van het Joodse volk wat eerst niet wil, eerst de Messias afwijst, maar daarna, na de opstanding van Christus, alsnog tot geloof komt. En Petrus staat tegenover Judas, die inderdaad de Heer afwijst en daarna niet tot geloof komt, niet opstaat, kortom, hem definitief afwijst. Als uitbeelding van het Joodse volk, wat officieel vervolgens terzijde gesteld zou worden, om het dan maar eens heel netjes te zeggen. Er staat ook in vers 21, Jezus deze dingen gezegd hebbende. Ja, dat begrijpen wij zo ook wel, dat hij deze dingen gezegd heeft. Maar het punt is dat daarmee deze geschiedenissen met elkaar in verband gebracht worden. Het zijn gebeurtenissen die in elkaar haken. Die voetwassing, kwestie met Petrus. Aan de andere kant, deze kwestie met Judas. Jezus deze dingen gezegd hebbende, werd ontroerd in de geest, van binnen dus. Vanzelfsprekend, want hij zal niet alleen aan Judas gedacht hebben, maar aan nog een heleboel meer. En betuigde en zeide voorwaar, komt u steeds een dubbel voorwaar, een dubbel amen aan het begin van de zin. Ook daarvan heb ik al vele hoofdstukken teruggezegd. Zodra we dat zien, zijn het uitspraken over de tegenwoordige bedeling. We moeten rechtstreeks verband mee houden, dubbel voorwaar. Het dubbele deel, zou ik bijna zeggen. Het deel voor de eerstgeborene. Of in het algemeen, en dat is meer een taalkundige verklaring. Het dubbel amen aan het begin van de zin vraagt natuurlijk grote aandacht voor wat erin gezegd wordt. We zouden meer aandacht aan moeten besteden. Maar dan is de volgende vraag waarom? Nou, dat zal blijken dat het gaat over onze tegenwoordige bedeling. Goed. Voorwaar, ik zeg u dat één van u lieden mij zal verraden. Tot duidelijk zijn dat het niet over de gemeente gaat. En dus inderdaad over het Joodse volk. De discipelen dan zagen op elkander, twijfelende van wie hij dat zeide. Ze wisten het niet, ze begonnen natuurlijk te raden. Zo gaat het altijd in een gezelschap. Wie zou het wezen? Even de kring rondkijken. En een van zijn discipelen was aanzittende in de schoot van Jezus. Algemeen uitgelegd als ze zat naast de Heer. Dicht bij hem, dat betekent de uitdrukking in elk geval. Binnen het bereik van, om het maar eens netjes te zeggen, was aanzittende in de schoot van Jezus, welke Jezus lief had. Een van de discipelen, welke Jezus lief had. Voor zover ik weet betekent het dat Jezus dus hem lief had. Voor zover ik wat van de naam vooral begrepen heb, althans, niet andersom. Niet dat Johannes Jezus lief had, maar dat Jezus Johannes lief had. Dat staat er dus. Hij werd door Jezus geliefd. Ja, anders zou de welke geweest moeten zijn. Voor zover ik weet, ja, hoor. Ja. Ik zou bijna zeggen, voor zover mijn kennis van Duits strekt. Ja. Maar Dutch, vooruit. Ja. Maar inderdaad niet welke Jezus lief had, dan zou het Johannes geweest zijn die Jezus lief heeft. Maar welke Jezus lief had, dan is het Jezus die Johannes lief heeft. Voor zover ik weet. Ja. Goed. Dus de Heer had Johannes lief. Die discipel was het. Dat het andersom ook zo was, dat nemen wij meteen wel aan. Dat het Johannes was, dat hoef ik niet meer te vertellen, dat is duidelijk. Maar let erop dat het er niet bij staat. Een geheimzinnige. Een van de 12. En dan, vers 24, Simon Petrus, daar heb je ze weer, hè. Je hebt of Johannes en Petrus naast elkaar, of, zoals in dit gedeelte ook, Johannes en Judas naast elkaar. Maar in de praktijk blijft dat hetzelfde, want of het nou Petrus is of Judas, beide waren de verraders. Met het bekende verschil in de afloop van de geschiedenis, hè. Dus Simon Petrus dan wenkte Johannes dat hij vragen zou wie hij toch waren, van welke hij dit zeide. Ook leuk, hè? Ja, Johannes dichter bij de Heer is dan Petrus, hebben we het weer. Johannes een beeld van de 10 en Petrus een beeld van 2. Wel, Johannes bevindt zich dichter bij de Heer dan Petrus. De 10 dus dichter bij de Heer dan de 2. Daar komt het op neer. Nou, en deze, vers 25, vallende op de borst van Jezus. Dat wil zeggen, hij boog zich naar de Heer over, hè. En vroeg, Heere, wie is het? En Jezus antwoordde, hij zal gefluisterd hebben. Deze is het die ik de bete, als ik ze ingedoopt heb, geven zal. Dus met een gebaar worden gedaan. En dat indopen van die bete, dat heb ik al gezegd. Dat is natuurlijk letterlijk in overeenstemming met wat Psalm 41 daarvan zegt. Maar letterlijk in overeenstemming wil niet zeggen dat het dan dus de definitieve vervulling is van de profetie. Dat moet in ieder geval duidelijk zijn. Maar de Heer wist dus heel goed hoe het in elkaar zat. Hij wist dus kennelijk ook heel goed dat hij Psalm 41 aan de ene kant spreekt over terzijdestelling van het Joodse volk en de roeping van de gemeente. Maar aan de andere kant over Judas. Dus deze is het die ik de beet als ik ze ingedoopt heb geven zal. De gedachte is dat, de verklaring is heel eenvoudig. Het was nou eenmaal de paasmaaltijd hier. Ik las trouwens van de week nog een heel geleerd geschrift van de het zal wel nooit opgehelderd worden op welke dag dit nou precies was. Want, dan denk ik, ach mensen, leer je Bijbel nou eens lezen, hè? Nou ja, goed. Maar natuurlijk was de paasmaaltijd voor het feest van Pascha, de avond van de 14e. Ik kan niet missen, dat is geen enkel probleem, man. Voor het feest van Pascha, de avond van de 14e dus. En als dat zo is, dan weten we ook waar het brood ingedoopt werd, want we doen dat vandaag nog steeds in het Jodendom. Brood indopen in de bittere saus. Ja. Dat nu helemaal zo. Dus er is niks meer aan de hand. Helemaal geen bijzondere handeling. Het was gewoon zoals het gebruikelijk was. Niks bijzonders mee. Dus als ik die brood ingedoopt heb, zal ik ze geven. En aan wie? Wel, dat is hem degene die mij verraden zou. En als hij de beter ingedoopt had, gaf hij ze aan, uiteraard. Gaf hij ze aan Judas, de zoon van Simon Iscariot. Judas weten we, is gewoon de naam van Juda, maar dan in het Grieks. Gewoon Juda, kan het net zo goed aandelen zijn. Inderdaad, van heel twee stammenrijk, Juda, Judea enzovoort. Simons zoon, dat is een duidelijke zaak. Zijn vader heette Simon. Zijn vader was een gelovige, betekent dat? Of dat letterlijk waar was, dat doet er nou niet toe. Want we hebben het nou over de overdrachtelijke betekenis van de namen. Het betekent in ieder geval dat de twee stammen, Juda, afkomstig is van een volk wat oorspronkelijk wel geloofde. Simon. Want Simon betekent immers de horende. En daarvan afgeleid degene die gelooft. Degene die luistert naar het woord. De gedachte is dus dat het oorspronkelijk gelovig Israël, en eigenlijk moet je verwijzen helemaal naar Abraham, Isaac en Jacob, en daar komt het vandaan, hè? Maar dat het volk wat oorspronkelijk gelovig was, nu niet meer gelooft, dat is het, en daarom terzijde gesteld wordt. Waarom het ooit uitverkoren was, is omdat het gelovig was. En waarom het terzijde gesteld wordt, is vanwege het ongeloof. Judas Simonsson, Iscariot wordt vertaald met de man van de steden. Ik heb er verder geen enkel probleem mee. Man van de steden, man van de sterkte, of hoe het maar vertaald wordt. Ik heb er geen enkel probleem mee, omdat ik in de Bijbel gelezen heb dat steden gebouwd worden gewoonlijk door de grote tegenstander. Ik kan het ook niet helpen, maar dat is nu helemaal zo. Hm? Ja, ze worden wel eens veroverd door de dienstknechten van God. Dat is waar. Maar de steden werden uitgevonden door, in de Bijbel, althans door Kain. Hm? Die werd terzijde gesteld, die vluchtte en bouwde zich een stad. Daar begint het verhaal mee. En na de zondvloed, nadat alle steden waren weggevaagd, vinden we dat de eerste stad weer gebouwd wordt door, weet de man, de koning van Babel. Nimrod, dat was hem, ja, Nimrod. Die namen probeer ik altijd te vergeten. Zo'n Duitser ben ik ook altijd de naam van kwijt. Nou goed, Nimrod dus ook. Maar inderdaad, man van de steden, dat is kennelijk een negatieve betekenis. En anders weet ik het ook niet. Doet er ook verder niet zoveel toe. Maar er staat er meteen in vers 27, na de bede, toen voer de Satan. Let erop dat er het Hebreeuwse woord staat. Daarom is het ook niet vertaald. U denkt dat het Nederlands is, maar dat is een misverstand. Satan is Hebreeuws en het betekent zoveel als, tegenstander, de afwijker eigenlijk, de uitgeworpene eigenlijk. Ik weet niet of ik het wel eens verteld heb, maar Satan is rechtstreeks verband met het Hebreeuwse shit. Satan is het eigenlijk. Het is verband met Engelse shit. Dat wat uitgeworpen wordt, dat wat afwijkt. Hè? Net als het shit inhoudt, dat is shit houdt. Ja, sorry, dat kan ik toch ook niet helpen. Dat is gewoon hetzelfde, dat wat... Ja, er is ook een Nederlands woord wat er verband mee houdt, maar dat durf ik helemaal niet. Hè? Ja. Scheveningers waren, zou ik zeggen, weet je even... Nou goed, dat kon wel zijn. Hagenezen. Nee, maar het is heus hetzelfde, hoor. Het is puur Hebreeuws, dat woord, hè. Satan. Nee, ik vind het altijd leuk om in dit verband dat uit te leggen. Want ik vind het een zeer toepasselijke naam voor God. Nou, dat kan hier wel weer. Maar er staat dus inderdaad het Hebreeuwse woord voor, zeg maar, de afwijker. En daarmee in het algemeen de tegenstander. En daarom is het ook niet vertaald. Het is een verwijzing dus naar het oude, oud-testamentische begrip tegenstander. Die Satan, die voer in hem. Eigenlijk... is het zo dat je in dit geval dat woord Satan eigenlijk met een hoofdletter zou moeten schrijven, omdat het door dit gebruik fungeert als een eigen naam. Kan het niet helpen, zo is het eigenlijk. Maar goed, laat maar zitten. Ik heb liever dat men trouwens die naam altijd met een kleine letter schrijft, ongeacht taalkundige regels. Maar goed. Toevoerde Satan in hem, dat kan dus. Wou ik me even vaststellen.
Ja.
Ja, ik weet dat er heel wat problemen over bestaan. Dat komt omdat wij allemaal een verschillende voorstelling hebben van wat er dan in zo'n geval precies gebeurt. Daar word ik erg veel over getheoretiseerd, maar het maakt allemaal niet zoveel uit. Waar het maar om gaat is dat het in de praktijk betekent dat wat de man nou ging doen, rechtstreeks geïnspireerd was door Satan. Hoe die inspiratie tot stand kwam, dat weet ik ook niet. Of dat van grote afstand gebeurde door de inwerking van demonen, dat kan. Waar wij de volgende vraag hadden geweest, maar waren die demonen dan buiten hem of in hem? Allemaal theorie, maakt niks uit. Het gaat om het resultaat, hoe technisch in zijn werk gaat. Wel, maakt niks uit.